De tekst voor de verkondiging van morgen is Psalm 24, vers 6c, zo gezegd. Het laatste stukje van vers 6 van Psalm 24. Dat is ook het thema van de verkondiging, jongens en meisjes, makkelijk te onthouden. Dat is Jacob. Dat is Jacob. Dat klopt natuurlijk niet, hè. Jawel, zegt er een jongen, want dat staat in de Bijbel, dominee. Ja, er staan heel veel dingen in de Bijbel die zo op het eerste gezicht, als je eerlijk leest, voor verwarring zorgen. Want wat is het verband? De vraag wordt gesteld: wie zal klimmen op de berg des Heren? En voor alle duidelijkheid, dat is de plaats van zijn heiligheid. Wie zal daar staan? Ja, als de Heere de ongerechtigheden gadeslaat, en dat doet hij, er is niets bedekt voor hem, dan zal daar niemand staan. Maar, nee, daar is vergeving, Psalm 130, altijd bij hem geweest. Dus, kunnen er mensen daar verschijnen? Ja, maar dat dus is nooit vanzelfsprekend. Er is vergeving, er zijn zonden. Nou, 1 en 1 is 2. Nee, dan missen we het wonder. Dat merk je ook in deze psalm. Dat het schuurt, dat het niet klopt. Want als dan het antwoord wordt gegeven, een heel lang antwoord, dat begint in vers 4. Wie kan voor God verschijnen? De berg van de Heere, de plaats van zijn heiligheid. Nou, die rein van hand is en zuiver van hart, die zijn ziel niet opheft, zijn ziel richt tot ijdelheid en die niet bedriegelijk zweert. Die niet bedriegelijk zweert. Nou, dan lijkt het te kloppen. Die zal de zegen van de Heere ontvangen en gerechtigheid van de God zijns heils, toch? Wie gehoorzaam is, wie zuiver is, wie netjes leeft, die kan van God verschijnen. Die zal de zegen ontvangen, die wel. En de gerechtigheid van de God, van zijn heil, dat is het geslacht van degene die naar hem vragen. Die zijn aangezicht zoeken. Die mensen die ermee worstelen, die ermee bezig zijn, die er wat voor over hebben. En dan klinkt onze tekst. Met een uitroepteken erachter. Dat is Jacob. Dat is Jacob. Die man die in de Bijbel wordt beschreven als iemand die bedriegelijk is. Een hielenlichter. Ja, zegt iemand, maar wacht even, dominee Jacob, dat was een bekeerd mens. Gaat dat niet een beetje te snel? Er staat Sela achter, hè? Of ik moet het eigenlijk uitspreken als Sela. Het hoef je niet uit te spreken, dat mag wel. Het is meer een leesteken voor degene die de psalm leest. Een aanduiding. Het stukje wat ervoor staat, voor Sela, nog een keer herhalen of een stilte inlassen. Nou, het is beide nodig, stilgezet te worden. Dat het evangelie al schittert in het Oude Testament bij deze naam van deze man, die de Bijbel eerlijk beschrijft. Als iemand die zo vaak de Heere voor de voeten liep. Die met Gods belofte de dood niet in wilde gaan, maar het zelf probeerde op te lossen. Net zoals Abraham, hè? Ook zo'n grote, maar ondertussen. Net als David, die hem hier in deze psalm als voorbeeld noemt. En dan moet u niet te snel zeggen, ja, David was een kind van God. U moet dat wel zeggen, maar niet te snel. Want ik denk als die bij u in de straat zou wonen, als het je vader zou zijn, dan je af zou vragen of het een kind van God zou zijn. Volgens onze regels dan, hè? Want een echt bekeerd mens, die doet dit niet en die laat dat en die loopt keurig in het spoor. Dat is allemaal heilige plicht. Blijft helemaal staan. Het leven van het geloof is een leven dat het elke keer weer van genade moet hebben. En dat schuurt. Dat schuurt, gemeente. Laatst sprak ik nog een jonge man van mijn leeftijd, zeg maar. En die was klaar met de kerk. Niet dat hij er ooit echt bij opgevoed was, maar wat hij ervan zag. Hij had een rouwdienst meegemaakt, naar aanleiding van Psalm 146 was daar gesproken. Welgelukzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. En die Jacob, daar had hij wel eens wat van gehoord, toen hij nog in de tijd dat hij jong was, met een kerkelijk vriendje meegenomen werd naar de zondagsschool, die verhalen van Jacob. En hij zegt, ik mot die God niet van Jacob. Je houdt de hand boven het hoofd van iemand die niet te vertrouwen is. De God van Jacob. Ja, ik ken er wel meer. Hier in het dorp. Die vroom doen op zondag. Maar door de week moet je geen zaken met ze doen. Maar ze zingen halleluja in de kerk en ze krijgen de zegen van God mee. En die gedoogt dat allemaal maar. Dat klinkt misschien een beetje grof in uw oor. En dat mag ook wel, want dan huiver je ook, hè, als er zo over de Here wordt gesproken. Maar huiver je ook als je beseft dat kerkmensen soms dit soort dingen oproepen bij mensen van buiten. En moet je niet eerlijk zeggen, als je je eigen hart een beetje kent, dat je er zelf ook moeite mee hebt. Om erbij gerekend te worden als een Jacob. Als een onheilige heilige. Of zoals Luther zegt, simul justus et peccator. Gelijkertijd rechtvaardig en gelijkertijd een misdadiger. Veroordelingswaardig. Kijk, dan kom je Adam tegen in deze psalm. Dan kom je jezelf tegen. Dat is Jacob. Hoe kan dat, Heere? Dan wees nou eerlijk, hè. Wie zet zijn naam onder vers 4? Wie gaat hier staan? Ja, thuis kun je het misschien nog wel zeggen, maar als de Heer het nou aan je vraagt, ben je rein van handen? Wie heeft er schone handen op werk? Kan een dag goed gaan? Het kan misschien een week aardig lukken. Schone handen, dat duidt op de manier waarop je leeft. Nou, David had geen schone handen. Sterker nog, deze psalm is waarschijnlijk gedicht naar aanleiding van wat we in 2 Samuel 6 lezen. Waar de ark des Heren wordt teruggebracht naar de burg Sion in Jeruzalem. Er was nog geen tempel, omdat David de tempel niet mocht bouwen vanwege zijn vuile handen. En naar aanleiding van die terugkomst van de ark naar de berg des Heren, heeft David gedicht en gezongen. Hij heeft het voor zich gezien, hè? Natuurlijk, hij had vol vreugde gedanst voor de ark. De Heere kwam weer bij zijn volk wonen. Niet alleen maar in het huis van een enkeling, van Obed-Edom. Maar de Heere wilde weer daar, in die tent. Zoals dat vroeger ging in de tabernakel, in het heilige der heiligen. Hij wilde wonen bij zijn volk, achter het voorhangsel. Ja, achter het voorhangsel, ja. Het eerste teken dat je er zomaar niet in kwam bij God. Sterker nog, dat was alleen maar toegericht en toebereid voor één man, op één dag per jaar, waar de hoge priester op Yom Kippur, de grote verzoendag, met het bloed voorbij het voorhangsel mocht, om daar bij het verzoendeksel God te ontmoeten. U weet wat er gebeurt als er buiten dat heiligingsprotocol van God gehandeld werd. Uzza viel ter dood neer. rein van handen. David was het niet. Jacob was het niet. Wij van nature niet. En zuiver van hart. Arglistig is ons hart. Meer dan enig ding. Weet u wat er uit ons hart voortkomt? En nou denkt u misschien, dan gaat hij Jeremia verder citeren. Nee, laat ik het maar een andere profeet van God noemen. Jezus. Ontucht komt er uit je hart. Laster. Vuile redeneringen. Dat zegt de Heer Jezus. Die weet dat. Als je daar nou mee loopt, hè, zo kort naar hemelvaart. Dat je ogen daarvoor opengaan. Niet alleen als je de Heer kent, maar ook als je nog buiten zijn genade leeft. Dan moet je niet je handen in onschuld wassen. Dan moet je ze niet net zo lang desinfecteren dat het vel eraf is en dan zeggen, ik heb schone handen, Heer. Dan moet je niet aan het werk gaan om het zelf op te knappen. Maar dan moet je met die vuile handen en dat onzuivere hart naar de Heer toe gaan. En je weet het, ik kom er niet in. Ik mag er niet in. Ik kan niet voor God verschijnen. Maar waar moet je anders heen dan? Dat is de krachtige wekroep van het evangelie. Als je voor God verschijnt met je onzuiverheid en met je zonde, dan moet hij je straffen. Dan kun je niet blijven staan. Maar als je aan zijn voeten verschijnt en je zakt door de mand, valt door de mand en zakt door de grond. En je ligt daar aan zijn voeten. En je doet een beroep op genade. En je noemt die naam van hem die wel zuiver is, Jezus Christus. Dan is er vergeving. Denk aan die vrouw die terecht veroordelingswaardig was. Die op hete daad gegrepen was. Die met een man had gelegen. Wat zegt Jezus? Ik veroordeel u niet. Als je daarover nadenkt, geliefde gemeente, dan kan dat maar één ding betekenen. De Heere wil ons in deze psalm leren. Dat hij recht heeft op een zuiver hart. Dat hij recht heeft op reine handen. En dat wij niet bedriegelijk zweren. En dat wij onze ziel niet opheffen tot ijdelheid. En dat hij die zegen van hem niet geeft. Uit verdienste, maar uit genade. Dat is Jacob. Een poosje stilhouden. Kun je je naam daarin vullen? En zegt iemand, zo voor het oog gaat het allemaal nog wel aardig in mijn leven. Maar ik heb geen uitbrekende zonde. Of die heb ik niet meer. Het is niet meer zoals vroeger. Maar ik loop er steeds meer tegenaan. Dat ik mijn ziel richt op ijdelheid, op leegheid. Dat betekent het, leegheid. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? En misschien word je er in deze tijd nog wel het meest bij bepaald. Hoe zitten we toch vast aan allerlei dingen die weer vergaan? Nee, dan ben je misschien geen bedrieger. Dan ben je niet iemand die niet van alcohol af kan blijven. Dan ben je niet iemand die per se heel veel aan zijn geld vastzit. Maar waar is het leven dat gevuld is met de geest? Nee, ook die mensen die het veel beter doen zo voor het oog als Jacob of als David. Die komen er ook niet mee weg. Er is er maar één die het volledig heeft gedaan. Die het zelf zei, zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Dat is, jongens en meisjes, de Heere Jezus. Daarom hebben we ook gelezen met elkaar van hem in Hebreeën 4. Omdat wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Christus Jezus is na zijn opstanding heen gevaren naar de hemel. Dat is Jezus. En hij heeft gezegd, na zijn hemelvaart zal de Geest komen om te overtuigen van gerechtigheid. Wat is die gerechtigheid? Dat wij hem niet meer zien. Dat is zo op het eerste gezicht misschien een vreemde uitleg van de Heer Jezus. Als de Geest overtuigt van gerechtigheid, dat betekent dat wij hem niet meer zien. Nee, precies. De Vader heeft hem niet teruggestuurd. Ik moet dat nog wel eens doen, jongens en meisjes. Dan zeg ik tegen een van de kinderen thuis: jij moet even in de tuin dat en dat voor mij doen. Ik vraag niet of ze het willen, maar ik zeg dat ze het moeten doen. En soms gebeurt het dan dat ze zo snel terug zijn dat ik niet eens hoef te gaan kijken of het wel netjes gebeurd is. Want dan weet ik gewoon, dat is niet goed. En dan stuur ik ze terug. Ze hebben het werk niet goed gedaan. De Vader in de hemel heeft tegen de Heere Jezus gezegd, ga. En hij is gegaan. Hij hoefde niet te vragen of de Heere Jezus het wel wilde. Dat weten we vanuit een andere psalm die ook in Hebreeën terugkomt, psalm 40. Zie, ik ben gekomen om uw wil te doen. De Heere Jezus is naar de aarde gegaan. En hij heeft daar geleden. En hij heeft daar gestreden. En hij heeft daar overwonnen. Hij heeft aan het kruis de prijs betaald voor de vuile handen van David. En voor het onzuivere en bedriegelijke hart van Jacob. Voor u, voor mij, zondaar die ik ben, heeft hij daar moeten hangen. Maar hij heeft het ook gewild. En hij heeft doorgezet. Hij heeft geroepen, het is volbracht. Daarom stond hij op uit de dood, wekte de Vader hem op uit de dood. En had hij een intocht naar de plaats waar God woont, de hemelse heerlijkheid, de hemel. Waar heel de tabernakel en de tempeldienst naar verwees. En de Vader heeft niet gezegd, ga maar terug. Dat wij de Heer Jezus niet zien, dat is gerechtigheid. God is verzoend door het offer van zijn Zoon. Opdat iedere zondaar die in zijn zonde en ellende zich tot hem wendt, genezing en vergeving en zaligheid mag ontvangen. Dat je zegt, Heere, ik ben een bedriegelijk iemand. Ik zit verknocht aan de ijdelheid. En mijn hart is niet zuiver. En ik heb geen schone handen. Dat je daardoor verbroken wordt door de kracht van die genadige evangelieboodschap. En zegt, ik kan in die rij van Jacob en Rachab en Tamar en David en Petrus en Thomas in die rij aansluiten om bij God te verschijnen. Omdat er een weg geopend is tot God in Christus Jezus. Ja, zegt iemand, ik ben er niet gerust op. Waarom niet? Heb je wat te verbergen dan? Als je naar eer en geweten betaald hebt in de winkel en je loopt naar buiten en er begint iets te piepen, dan krijg je geen rood hoofd of het moet een beetje de schaamte zijn, maar dan kun je gewoon omdraaien en je tas laten zien en zeggen, kijk maar hoor, ik heb er niks vervreemd, ik heb hier niks ontvreemd. Maar als je weet dat de dingen in de tas of in de kar geweest zijn die je niet hebt afgerekend, ja, dan ben je bang voor zo'n detectiepoortje. Als je het vliegtuig in wil, heb je ze ook. En wanneer kom je door de controle heen? Ja, precies. Als het veilig is. Weet je, als je nou vanmorgen besefte, alle alarmen gaan af als ik voor God verschijn, dan moeten die alarmen je niet laten wegvluchten. Heb je de zonde dan zo lief dat je liever doorgaat? Of schaam je je voor mensen? Wat zullen die er wel niet van zeggen als ik eens eerlijk word? Laat dit het alarmsignaal zijn als je voor hem blijft vluchten. Blijf leven in de zonde. Je zakken weer vol stopt met dingen die niet van je zijn. Schone handen probeer te maken. En elke keer weer van de weg afraken. Doe het niet. Wie heeft u aangewezen, zei Jezus, om te vluchten voor de toekomende toren? Jullie zijn net als slangeneieren, adderige broedsels. Het ziet er mooi uit, maar als de schil breekt, komt er een slang uit. Nou, slangen zijn welkom. Bokken zijn welkom. Verloren zonen zijn welkom. Zondaars. Waar de godsdienst van de kerk in de dagen van Jezus van zei, wat moet hij daar toch mee? Hij eet met zondaren en tollenaren. Is het dan zo erg met u gesteld, dat u de borgen vraat en wijnzuiper noemt, terwijl je zelf van binnen stinkt naar de geestelijke dood? Laat dit het alarm zijn. Vlucht niet weg. Maar vlucht naar Christus. Want als je op zo'n zaligheid geen acht geeft, zo'n zalig maken geen acht geeft, dan zul je niet ontkomen. Als de toren van Christus zich tegen je keert, als hij komt, als hij terugkomt, de koning der ere. En als je voor hem moet staan en de boeken worden geopend en hij je naar de rampzaligheid moet verwijzen. Niet doen. En denk niet alleen, jongelui, aan dat wat komt. Maar je bent ook zo'n tobber. Als je buiten Christus moet leven, heb je misschien je centjes en een leuke vrouw en een leuke man. En je hebt het allemaal een beetje op de rit. Er hoeft maar iets te gebeuren. En je beseft, met geld en met gezondheid en met menselijke liefde, ben ik ten diepste zo'n kwetsbaar, zielig mens. Alleen als ik hem heb, mijn Heer en mijn zaligmaker, dan kan ik door dat leven heen. Want je bekering is niet alleen maar een toegangsbewijs naar de hemel. Het is ook je redding al voordat je sterft. Om hier op aarde te kunnen zeggen, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Mannen, dat je vrouw kan zeggen, ik ben getrouwd met zo'n Jacob. U moest eens weten, hoef ik niet te weten. Mijn eigen vrouw zegt ook wel eens wat tegen me. Hoe ze mij ziet. En die ziet genoeg. Getrouwd met een Jacob. Maar je houdt van hem. Omdat je David of Jacob ook hebt leren kennen als hem die zegt, ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Dat je als man met je vrouw om mag gaan zoals Christus met de gemeente, die hoge roepingen. En andersom. Dat is het. Die hebben vrede bij God. Die hebben ook in hun leven iets waar je toch jaloers op kan zijn. Waar je toch van kan houden. Omdat het oprecht gemaakt is door God. Dat is het geslacht van degene die naar hem vragen. Die uw aangezicht zoeken. Die tot de troon van de genade gaan. Om dagelijks geholpen te worden. Om barmhartigheid en genade te verkrijgen. Op Gods moment. In deze psalm merk je dat ook, hè. Die wenteling na vers 6. Het klopt toch wel. Wie zal klimmen op de berg des Heren? Dan die hele omschrijving in vers 4. Tot en met die naam in vers 6, dat is Jacob. Maar wie gaat er nou uiteindelijk in? Jacob moet nog achterblijven. Er staat niet dat Jacob ingegaan is. Wie gaat er allereerst? Heft uw hoofden op, gij poorten, die bovenste ligger, die moet omhoog. Waarom? Omdat gegrote Jacob aankomt? Nee. Die bovenste ligger moet eraf, het dak moet eraf, want er komt iemand aan. Die hier in de psalm wordt genoemd de koning der ere. Hij gaat voorop. Hier het beeld van de Heere, van Yahweh, de verbondsgod. Wie is die koning der ere? Vers 8. De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. De overwinnaar. Psalm 68 wordt daar ook van gezongen. Die voert den hemel op. De kerker werd zijn buit. Hij ging voorop. Waarom? Omdat zelfs het wederhorig ongehoorzaam kroost bij hem kon wonen. In het Oude Testament is het nog enigszins bedekt. Maar als ik dat naast Hebreeën 4 leg, dan zie ik het. Wie was die koning die God had besteld? Wie is die held die hij had gezonden om zijn volk weer toegang te verlenen tot de heerlijkheid en de heiligheid? Wie was zo groot dat de poorten hun boog moesten verhogen? Wie was zo sterk dat de duivel het nakijken had? Wie had zondaren zo lief dat Jacob bij God mocht binnenkomen? Zulk een is mijn liefste, zegt de bruid. Alles wat aan hem is, is zo begeerlijk. Hij draagt de banier boven tienduizenden. Als je ogen daarvoor open gaan, hè, dan kun je deze psalm zo kort naar hemelvaart aan je hart drukken en zeggen: Heere, als u niet was voorgegaan, als u niet was ingegaan in dat hemels heiligdom, dan was er voor mij geen hoop. Maar nu hebt u die weg gebaand. En u hebt de deur achter u niet dichtgetrokken in de hemel. Die deur staat open, wijd open. Opdat ook ik, zoals Jacob, entree verkrijg, doordat mijn paspoort is getekend met zijn bloed. Wie is hij, deze koning der ere? Bent u het? Die het meezegt, ben jij het? Die het oprecht kan zeggen met al je onoprechtheid. Maar dit is oprecht. Dit is mijn Heer. En mijn God. Ja, zegt iemand, maar als ik dan Hebreeën 4 ernaast leg, dan zit ik wel met dat woordje vrijmoedig. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Dat heb ik zo vaak niet. Dat ontbreekt mij. Juist omdat ik, als ik Gods wet hoor, of als mijn kinderen, of mijn man, of mijn vrouw me wijzen op mijn zwaktes, het hoofd moet buigen en zeggen, zie wel. Dat ik denk, is het dan wel echt geweest? Dat je dan toch weer denkt, hoewel de Heer recht heeft op een volkomen leven, ook in het leven van het geloof, een volkomen heilig leven, dat je zo vaak merkt, kan ik dan bij God verschijnen? Ik heb die vrijmoedigheid niet. Ik zou eens wat meer... Ik begrijp dat u het woordje vrijmoedig zo leest. Maar vanuit de grondtaal betekent het nog veel meer. Bij ons geldt vaak, als je vrijmoedigheid hebt, dan heb je lef, dan heb je durf. He, dat hoor je soms wel eens als bijvoorbeeld een kandidaat bij u komt preken waarvan u weet die preekt nog niet zo lang. Dan komt vaak het woordje vrijmoedigheid. Als die los van papier is, hij had toch zo'n vrijmoedigheid. Of het tegenovergestelde, zo'n echte kandidaat. Hè? Dan gaat het dus over iets van ons. Ja, je hebt het of je hebt het niet. Maar wist u dat het woordje paresia allereerst iets is van God? Dat is niet de subjectieve gesteldheid van ons. Het werd in de tijd van de Bijbel gebruikt, bijvoorbeeld in een vergadering, als de voorzitter zei, u hebt paresia. Dan had iemand de toestemming van de voorzitter om te spreken in het openbaar. Ja, of die nou vrijmoedigheid had in de zin van of die durf had of niet, of die goed kon spreken of niet. Daar ging het niet om. Het ging om de toestemming. Als hier de apostel die deze brief geschreven heeft zegt, wij hebben vrijmoedigheid, dan zegt hij, wij hebben de toestemming van hoger hand om te spreken, om te komen. Nou, wat heb je dat nodig? Want als je in jezelf blijft graven, dan denk je, ik. En als je jezelf blijft onderzoeken, dan denk je, ik, dat is Jacob. Ik ben net als Jacob. Ik ben net als David. Ik ben net als Thomas. En dan heb je het de ene keer wel en de andere keer niet. Maar als je ogen ervoor open gaan, juist als je ontdekt, die vrijmoedigheid ontbreekt mij. Spreek de Heere door zijn genade, zo barmhartig is hij, tot kinderen van Jacob. U hebt de toestemming om te komen. Waarom dan? Niet om u, maar vanwege mijn Zoon, vanwege Christus. En dan blijkt hij in zijn hoge heerlijkheid, zijn koningschap, niet zo hoog te zijn dat hij niet te benaderen is. De Nederlandse geloofsbelijdenis formuleert dat zo treffend. Wij moeten ons geen middelaar zoeken tussen ons en God. Naar ons eigen kennen en denken. Want wie zouden wij anders moeten vinden die ons liever heeft dan Jezus Christus? En dan staat er, die middelaar is niet zo hoog dat wij voor hem moeten verschrikken. Maar hij werd de broeders in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Hij is als koning ook een hoge priester. En dan klinkt daar die dubbele negatie, hè? Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheid. Maar die in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest is, toch zonder zonde. Zo is hij in de hemel. Daar regeert hij zijn kerk. En hij doet dat met ontferming. Zou dat je hart niet verbreken? Dat hij als koning van morgen, vanuit de hemelse heerlijkheid, door een mannetje uit het stof, deze boodschap aan je meegeeft. Er is hoop. Er is toestemming. Heden, zo u zijn stem hoort, verhardt u niet, maar laat u leiden. Dat is ook Hebreeën 4, hè? Daar begint het mee. Laat het ons tot voorbeeld zijn dat het volk van Israël allemaal aan die woestijntocht was begonnen. Maar dat ze niet allemaal Kanaan zijn binnengegaan. Waarom niet? Omdat Mozes met een boekje in de hand erbij stond bij de grens. Jij wel, jij niet. Jij bent de zus, jij bent de zoon. Nee, Mozes stond er niet eens. Die moest tot aan de grens en daar was het afgelopen. Toen nam God hem voor zijn rekening. Heeft God hem begraven. Mozes mocht naar de heerlijkheid, maar niet naar Kanaan. Maar wie zijn er nu wel ingegaan? Degenen die gehoorzaamd hebben. En degenen die ongehoorzaam zijn gebleven, op Gods bevelen zijn niet ingegaan. Nou, hier klinkt vanmorgen het bevel. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Er staat toch dat je toegang hebt tot hem als je hem zoekt. Als je naar hem vraagt, roep hem aan. Hij is nabij. Gods gedachten zijn niet onze gedachten. En zijn wegen zijn niet mijn wegen. Dat zegt hij zelf. De goddelozen verlaten zijn weg en bekeren zich tot de Heere zijn God. Zo zal hij zich zijner ontfermen. Waarom? Dat is Jacob. Nee, dat is Christus. Om Christus wil is er in de bediening van de verzoening de kracht van het evangelie, het aanbod voor zondaren. Maar ook als je nou ontvangen genade zijn aangezicht zoekt en halverwege vastloopt en zegt, Heere, dan moet ik weer voor dezelfde zonde vergeving vragen. Dat kan je soms zo raken, hè? Ook tijdens de bediening van het heilige avondmaal. Dat je beseft, het is nog waar ook, ik leef. Maar en toch lig ik ook nog in de dood. Wij die midden in de dood liggen, vluchten naar Christus. Want het avondmaal is niet voor degene die zeggen, ik heb een volkomen geloof. Nee, die zeggen, ondanks dat ik geen volkomen geloof heb en dat ik niet God geef waar hij recht op heeft. Desniettegenstaande, overmits ons dat door de kracht van Gods genade en de Heilige Geest van harte leed is, vlucht ik naar hem die wel volkomen is. Neemt, eet, gedenkt en gelooft. Doe dat tot mijn gedachtenis. Dat is Christus. Daar vind ik de vrede. In het avondmaal heel zichtbaar gemaakt. De vrede met God. Een voorsmaak van die ronde tafel. Van de bruiloft, van het lam. Wie daar wil komen, moet hier door de poort, door de deur. Die moet via Christus. Die zal met degene die naar hem vroegen en degene die zijn aangezicht zochten, de zegen van de Heere ontvangen en de gerechtigheid van de God van zijn heil. Dan ziet God geen zonde meer in Jacob. Dan krijg je een andere naam. Houd aan. Grijpt moed. Leer het van Jacob. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. En dan doet hij het, hoor. Hoe je er ook uitziet. Hoe je ook beschadigd kunt zijn. In je vertrouwen. Als je zo'n Jacob of zo'n David als vader hebt gehad. Als er mensen in je omgeving zijn die je zwaar hebben beschadigd. Mensen van de kerk. En dat je moeite hebt om de Heere te vertrouwen, waar ik de preek mee begon. Weet dan, er is er één in de troon, tot wie je met vrijmoedigheid mag naderen, om geholpen te worden. Zijn naam is Jezus, de medelijdende hoge priester. Ik heb het voorbeeld wel eens eerder hier gebruikt, maar het is wel treffend om de dingen te duiden. Elke keer als ik nadenken over die medelijdende hoge priester, komt me dat weer te binnen. Jaren geleden die cafébrand in Volendam. Café heette het Hemeltje. Ja, het kan verkeren. Maar dat hemeltje op aarde, waar het zo gezellig begon, met drank en zo, dat veranderde in een hel op aarde. De brand verwoestte niet alleen de levens van jonge mensen, waardoor er naast de ambulances ook lijkwagens moesten arriveren. Maar jongeren waren ook zo beschadigd en verminkt dat ze voor het leven getekend waren. En een ooggetuige die vertelde dat hij erbij stond te kijken, Hoe de brand geprobeerd werd om te blussen. Die lijkwagens en die ambulances af en aan reden. En dat er ook nog een groepje jongeren daarvoor dat café met blustekens of branddekens of hoe dat ook heet, bedekt waren. En hij zegt, ik zal nooit vergeten, ineens hoor ik een geroep, kom een man aanrennen. Anne! Anne! Anne kind, waar zit je? Dat was een vader, van wie zijn dochter had gezegd, pa, ik weet niet hoe laat of hoe vroeg ik thuis kom. Met nieuwjaar, ga maar van slapen. Ik zit in het hemeltje. Nou, dan krijg je telefoon. Dat er zo'n drama aan de hand is. Zou je niet rennen? Welke vader zou dat niet doen? Toch. En die ooggetuigen vertelden. Hij rende voorbij die politieagenten en die brandweerlui. En hij wilde dat café binnen. Om zijn dochter te zoeken. En hij was er zo op gericht om haar te vinden dat hij voorbij dat groepje jongeren daarvoor dat café rende. En voordat hij naar binnen kon gaan, stond hij stokstijf stil. Want uit dat groepje klonk een stemmetje. Papa. Hier zouden ze zeggen, vader, ik zit hier. Die man die stond te huilen toen hij het stond te vertellen. Hij zegt, dat je dochter zo vermind is, dat je als je eigen vader er gewoon voorbij loopt. Zo kan dat zijn. Bij mensen. Dat je bloedeigen vader je niet herkent. Maar als er vanmorgen op Urk een zondaar is. Die zegt, Heer, ik zie er niet uit. Ik heb vieze handen. Ik heb een onzuiver hart. En als ik eerlijk ben, heren, er is nog veel meer. Ik heb het niet allemaal zelf gedaan. Misschien is er wel iemand die misbruikt is. Misschien is er wel iemand die weet wat het is om verminkt door het leven te gaan. En je zegt, zou de Heere wel van mij willen weten? Dan hoef je niet vanmorgen te zeggen, heren, ik zit hier. Vader, ik zit hier. Heere Jezus, ziet u mij wel? Hij laat het verkondigen. Dat hij een medelijdende hoge priester is. Die overal van weet. Om genade uit te delen. En barmhartigheid. Dan zal je de zegen van de Heer ontvangen. Een zegen die alle verstand te boven gaat. Een vrede die niet door mensen wordt bereikt. Maar die door Christus Jezus is verdiend. Is Hij uw koning? Is Hij jouw zaligmaker? Dan mag je met David en met Jacob het meezeggen. Heer, ik begrijp het niet dat ik door uw heiligheidscontrole heen kom. Maar ik geloof het wel. Want u hebt het niet gedaan vanwege mijn verdiensten. Maar vanwege die van Christus. En als hij daar dan zit, hè, als de voorspraak, als de rechtvaardige. En je weet, Johannes moest degene die hij schreef er ook op wijzen. Als je zegt dat je niet hebt gezondigd, maak je God tot een leugenaar. Maar als je erachter komt, als wij hebben gezondigd, mijn kindertjes, weet dan. Daar is een voorspraak in de hemel, die altoos leeft. Om voor ons te bidden. Totdat hij komt. Totdat hij komt. Zoals hij is gegaan, zal hij komen op de wolk. En hij zal zijn voet zetten op de olijfberg. En alle ogen zullen hem zien. Die van u, die van jou, die van mij, die van Trump, die van Poetin. Als de doden worden opgewekt. Zullen al die mensen die hebben geleefd, hem zien. En dan? Is dan je gebed verhoord? Kom, Maranatha. Is het dan voor u de mooiste dag van je leven aangebroken? De bruiloftsdag. Maar de bruid, de bruidegom ontmoet. Of moet je het dan zeggen? Bergen valt op ons. Heuvelen bedekt ons. Als ik denk aan de waarde van het woordje Sela. Laat het dan eens een poosje stil worden in je huiskamer. Als je op zo'n zaligheid geen acht geeft. Maar waar klinkt vandaag op Urk de lof op de Heere? Ik hoop in vele huiskamers. Dat we het, wat we ook gaan zingen, hè, werkelijk waar is. Zalig hij die Jacob God tot zijn hulp heeft. Ja, dat is Jacob. Amen.